Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer en heerlijkheid en dankzegging. Aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Vanavond willen we hem de eer geven door stil te staan bij zijn wezen als we zijn woord openen en stil te staan bij zijn werk als we samen aan de tafel van de Heere mogen plaatsnemen. De Heere zegen u vanavond in deze zaal en ook degene die meeluisteren via internet. We bidden jullie allen een zegen van de opgestane en levende Heer toe. We willen doorgaan ook met het zingen van lied 911, het tweede couplet. Zijn naam is wonderbaar. Fijn dat we samen mogen komen vanavond, ons mogen verkwikken aan zijn woord en aan de ontmoeting met elkaar, maar bovenal met onze Heere. Ik wil dit samen zijn opdragen aan de Heere. Vader, dank u wel dat dit samen zijn het niet gaat om mensen, maar om u. En ik wil u bidden, Heer, dat zoals we gekomen zijn, dat we u mogen ontmoeten vanavond vanuit uw woord en vanuit de tekenen van brood en beker. Hemelse Vader, u bent een God die trouw is tot in eeuwigheid. En zoals we net ook lazen en uitzongen, uw naam is wonderbaar. En u komt toe alle lof, eer en aanbidding. Daarom willen we liederen zingen die tot uw eer strekken. En daarom willen we gehoorzaam zijn aan hetgeen wat u zegt, omdat dat ook tot uw eer strekt. Zegen zo, Heere, met uw aanwezigheid dit samen zijn. En dank dat u dan ook iets aan ons wilt meegeven. Iets voor vandaag en voor de komende tijd. Wilt u ons zo bemoedigen of versterken vanavond? Of misschien corrigeren omdat we een verkeerde weg opgegaan zijn? We bidden, Heer, wilt u ons zo tegemoet komen vanavond dat we mogen ervaren dat u bemoeienis hebt met ons leven. En dat we, als we daar gehoorzamen aan uw stem, dat u dan ook ons wil zegenen, ook in de komende tijd. U weet hoe we ons voelen. Misschien hebben we last van de warmte. Misschien hebben we last van zenuwen voor de week die voor ons ligt. Misschien zijn we moe van een lang weekend. Heer, maar ik wil u bidden, wilt u ons verfrissen door uw woord en wilt u tot ons hart spreken. Dank dat we verbonden mogen zijn met zoveel mensen over de hele wereld. En dat we zo samen, Heer, u mogen kennen en mogen prijzen en loven. We zijn ook verbonden met degenen die niet kunnen komen vanavond. U weet, Heer, van zij die ziek zijn, die soms zal tijden niet meer kunnen komen vanwege ouderdom, vanwege omstandigheden van hun leven. Heer, de namen die nu in onze gedachten schieten, willen we in stilte voor u neerleggen. We willen zich ontfermen over hen. Vader, we mogen ook bidden voor deze wereld waar we in leven. We willen bidden, Heer, voor het woord wat mag uitgaan. Dichtbij of ver weg, vanuit ons eigen getuigenis, maar ook vanuit het getuigenis van de zendelingen. Zegen uw woord. Ook vanavond willen we bidden voor uw volk Israël. Dank, Heer, dat het uw oogappel is. Die mag wonen in uw land, met uw stad als hoofdstad. Ik wil u bidden, Heer, wilt u dat volk zegenen. En dat velen uit dat volk u mogen aanvaarden. Ook vandaag, anno 2019. Zo leggen we dit alles voor u neer. We zien uit naar wat u gaat doen. En we geloven dat u betrouwbaar bent. En we geloven dat u datgene doet wat het beste is. Leer ons volgen, Heere. Leer ons te zien op u. Leer ons u te vertrouwen. En af te zien al van onszelf. Alleen op u onze hoop te vestigen. Ook voor deze avond, ook voor deze dienst, mogen we het verwachten van u. In de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, uw Zoon. Amen. Ik wil beginnen met de schriftlezing. Exodus 26. Exodus 26, de eerste 14 versen. Dan zingen we nog een lied met elkaar. En dan wil ik dit gedeelte overdenken. Exodus 26. Ik lees voor, zoals u weet uit de herziene Statenvertaling. Tweede Bijbelboek, 26e hoofdstuk, het eerste vers tot en met het 14e vers. En dan gaat het over de dekkleden die over het heiligdom heen zijn. We de vorige keer stilgestaan bij de omheining, bij de heiligheid van God. We stilgestaan bij de poort waar je door naar binnen mag gaan, wat allemaal spreekt van de Heer Jezus. Brandofferaltaar, dat het nodig is om met een offer te komen. We mogen naderen dankzij het offer van de Heer Jezus. En de vorige keer, vorige week, hebben we stil bij gestaan dat het belangrijk is dat je ook reinigt voordat je het heiligdom binnengaat. Want God wil ons ontmoeten. En God wilde dat volk ontmoeten in de woestijn. En hij heeft een heiligdom gecreëerd en Mozes krijgt daarvan de instructie. En dan gaat het nu over de vier tentkleden die over de tabernakel heen gespannen werden. De tabernakel moet u vervolgens maken van 10 tentkleden. Van dubbeldraads, fijn linnen en blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol. U moet ze maken met gerubs erop, werk van een kunstenaar. De lengte van één tentkleed moet 28 L zijn en de breedte van één tentkleed 4 L. Alle tentkleden moeten dezelfde afmetingen hebben. 5 tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden en nog eens 5 tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden. Dan moet u de blauwpurperen lussen maken aan de zoom van het ene tentkleed aan het uiteinde van het ene stel. En zo moet u ze maken aan de zoom van het laatste tentkleed bij het tweede stel. U moet 50 lussen maken aan het ene tentkleed en 50 lussen moet u maken aan het uiteinde van het tentkleed dat bij het tweede stel behoort. De lussen moeten precies tegenover elkaar gezet worden. Dan moet u 50 gouden haken maken en met die haken de tentkleden aan elkaar vastmaken, zodat de tabernakel één geheel is. Ook moet u kleden van geitenhaar maken, gaat over het tweede kleed, voor een tent over de tabernakel. 11 tentkleden moet u daarvan maken. De lengte van één tentkleed moet 30 L zijn en de breedte van het tentkleed 4 L. De 11 tentkleden moeten eenzelfde afmeting hebben. En u moet 5 van de tentkleden apart aan elkaar vastmaken en 6 van de andere tentkleden eveneens apart. Vervolgens moet u het 6e tentkleed dubbel vouwen aan de voorkant van de tent. Dan moet u 50 lussen maken aan de zoom van het ene tentkleed, het laatste van het stel, en 50 lussen aan de zoom van het tentkleed bij het andere stel. Vervolgens moet u 50 koperen haken maken en u moet de haken in de lussen aanbrengen en de tentdelen zo aan elkaar vastmaken dat ze één geheel vormen. Het loshangende deel van wat overblijft van de kleden van de tent, namelijk het halve tentkleed dat overblijft, moet aan de achterkant van de tabernakel overhangen. De L die aan deze en de L die aan de andere kant in de lengte van de kleden van de tent overblijft, moet langs de zijkanten van de tabernakel overhangen. Aan deze en aan de andere kant om die af te dekken. U moet dan voor de tent een dekkleed van roodgeverfde ramshuiden maken, het derde kleed. En daarover een dekkleed van zeekoeienhuiden, het vierde. En zover dit gedeelte uit Gods woord. Voordat we zo een lied gaan zingen, nog even inleiding. Als u de Bijbel een beetje kent, dan merkt u dat God een andere volgorde handelt dan ik behandel. God begint vanuit het heiligdom Mozes te beschrijven wat hij moet doen. En dat is ook logisch, vanuit Gods perspectief. En u hebt gemerkt aan de thema's die ik behandel, dan gaan we vanuit het menselijk perspectief, van buitenaf naar binnen. En bij God is het van binnenaf naar buiten. Vandaar dat we elke keer als het ware weer een stukje teruggaan in de schriftgedeeltes. En hetzelfde geldt voor die dekkleden. God beschrijft ze van binnen naar buiten. Dus dat fijn linnen, dat witte met het fijn linnen met blauw, purper enzovoort. Dat is aan de binnenkant en dan komt het geitenhaar eroverheen. En dan die ramsvellen en dan uiteindelijk die zeekoeienhuiden. En ik wil vanavond van buitenaf weer naar binnen gaan. Omdat we eindigen bij degene om wie het gaat. Jezus Christus. Vandaar dus dat ik het in een andere volgorde behandel dan het in dit gedeelte staat. We gaan dus van achter naar voren. Maar dat komt zo meteen wel. We gaan eerst samen nog een lied zingen. Dat is 541 uit Johannes de Heer. Het eerste, het derde en het vierde couplet. 1, 3 en 4. En onder het zingen van dit lied krijgt u gelegenheid om de beide gaven die aangekondigd zijn af te staan. 541, de bundel van Johannes de Heer. Eerste, derde en vierde couplet. Tabernakel, Gods heiligdom in de woestijn. Een plek waar God de mens kan ontmoeten. En dan in dit 26e hoofdstuk krijgt Mozes de opdracht om 4 kleden te maken. Nou, ik weet niet hoe het u gegaan is de afgelopen nachten. Maar mijn vrouw zat erover te denken om maar alleen maar onder een laken te gaan liggen. Het is warm genoeg. En dan moet je dat voorstellen in de woestijn. 4 kleden over een tent, over een huis, een heiligdom. Is er niet een beetje te veel van het goede? En zeker als je bedenkt dat het buitenste kleed donker is, waardoor de warmte nog meer naar binnen zal komen. En waarom moet Mozes nou 4 kleden, zoals je die ziet op de tekening, waarom moet het nou 4 kleden? Is het echt nodig zoveel? Ik denk dat het nodig is om de heiligheid van God te bedekken. De heiligheid van God toe te dekken. Het volk moet bewust van zijn dat die tabernakel een heiligdom is. En dat in die tabernakel een heilig God ontmoet kan worden. En dat die heiligheid beschermd moet worden. Dat niet zomaar klakloos iedereen dat kan zien. Want wie kan God zien en blijven leven? Ik weet wel, in de tabernakel komt in alles eigenlijk die heiligheid van God naar voren. Het spreekt allemaal van wie God is, in zijn grootheid, in zijn luister, in zijn majesteit. En het mooie is van de tabernakel, is dat alles wijst naar zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is het voorwerp van de tabernakel eigenlijk. Om hem gaat het. Hij die tijdelijk bij ons gewoond heeft, om hem gaat het ook in de tabernakel. En het is een voorrecht dat we zoveel duizend jaar later die beschrijving van die tent nog hebben. En daarin de Heer Jezus mogen zien. Als het ware een beeld krijgen van het werk en de persoon van de Heer Jezus. En de Hebreeënbriefschrijver zegt dat ook. Dat alles een schaduw was van het Oude Testament naar de komst van de Heer Jezus. Zelfs de wet was een schaduw van de toekomstige heilsgoederen die zouden komen. De Hebreeënbriefschrijver wijt dat prachtig uit. En ik ben soms wel eens jaloers dat ik niet ten tijde van Abraham leef om met hem te kunnen praten. Soms wel eens een beetje jaloers dat ik niet ten tijde van Mozes meer uitgetrokken ben om het allemaal zo mee te maken. Maar ik ben dankbaar dat ik na het kruis mag leven. Omdat ik alles mag zien wat God al voor die tijd bereid heeft. En wat voor zoveel mensen in die tijden van Abraham, van Mozes, van David verborgen was. Dat geopenbaard is door Gods geest. En dat we dat mogen lezen, mogen zien in het licht van de Heere Jezus zelf. Gods plan in het Oude Testament verborgen wordt ontvouwd in de evangelie. Wordt ontvouwd in het leven van de Heere Jezus. En dan worden de vier tentkleden genoemd. En wat voor soort tentkleden zijn dat? Ik ga ze kort allemaal even door. En wat zegt dat dan over de Heer Jezus? Ik wil het vanavond echt richten op de Heer Jezus, omdat we straks ook aan de tafel zijn dood en opstanding willen gedenken. En tegelijkertijd natuurlijk, wat betekent dat voor ons vandaag? Nou, het eerste, ik ga dus van achter naar voren, hè? Vers 14. En daarover een dekkleed van zeekoeienhuid of tagasvellen, zoals in een andere vertaling staat. Een soort leer. Dat is die bovenste, die buitenste bedekking. Een soort donkere goedje waarin ook van staat dat daar schoenen van gemaakt moesten worden. In Ezechiël bijvoorbeeld. Dat was materiaal voor schoenen, dat was vrij stevig. Maar het is ook ondoordringbaar. Het is niet mooi, het is niet fraai, het is niet schitterend zoals die omheining schitterend is. En zoals dat binnenste kleed schitterend is. Nee, het is somber, grauw en grijs. En we zeiden het al bij een van de eerste avonden over de tabernakel. Zo'n kleed nodigt niet echt uit om te komen. Het is geen Taj Mahal of het is geen tempel van Salomo waarvan de schittering zo mooi is dat je zegt van daar moet ik naar binnen gaan. Maar het is wel een kleed wat onder elke weersomstandigheden de binnenste goed bedekt. Het beschermt de inhoud. De buitenste kleed is niet mooi, maar het is wel het eerste wat je ziet. En wat is het eerste wat de mensen van de Heer Jezus zien? Het eerste wat ze van de Heer Jezus zien is zijn levenswandel. Zijn wandel hier op aarde. Hij heeft hier gewoond, hij heeft hier geleefd. En mensen kennen de verhalen deels of een beetje of veel. Het eerste wat bekend is dat er iemand is geweest die hier op aarde gewandeld heeft. Die zei dat hij de Zoon van God was. En hij was degene die wandelde met een boodschap. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Als je dan bedenkt dat die vellen ook gebruikt werden voor schoenen. Dan zou je kunnen zeggen dat gezegend zij die vreugdeboden die een goede boodschap brengen. Lieflijk zijn de voeten van hen die een hoopvolle boodschap brengen. En de Heer Jezus was degene die een goed nieuws bracht. Bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. Hij bracht die goede boodschap. Dat was het eerste wat de mensen zagen. Toen ze bij Johannes de Doper stonden, ze hoorden hem spreken. Dat wat ze zagen als hij rondtrok, ze hoorden zijn boodschap. Ze zagen zijn wandel, zijn gedrag, zijn houding. Ze zagen, mag ik zo zeggen, de buitenkant. En het staat in Jesaja geschreven, Jesaja 53, dat hij gestalte had nog luister. Net als dat bovenste kleed dan niet echt mooi was, niet echt schitterend was, niet echt dat hij denkt van, yes, dat nodigt uit. Zo ook de Heer Jezus staat van geschreven in Jesaja, dat hij veracht was en dat hij verlaten was. En dat wij hem niet geacht hebben. De Heer Jezus is niet de eerste plaats iemand die tot de verbeelding spreekt als leider. Hij is in bedekking, mag ik het zo zeggen. Hij is God in een menselijke gedaante. Hij is God in het verborgene in het midden van ons. Omdat als God geen bedekking zou hebben, zou de mensheid verzwelgen, vergaan. En daarom heeft God een menselijke natuur aangenomen. 100% God en 100% mens. De Heer Jezus is de Zoon des mensen. Hij is vernederd en mens geworden. Dat is wat het eerste kleed zegt. Hij is de Zoon des mensen. God in het vlees. Geweldig. Dat hij dat gedaan heeft. Dat hij naar ons toe is gekomen in die kerstnacht. En dat God mens werd. De Zoon des mensen. Hij is het kleed. En er staat in de Statenvertaling ook dat het een soort deksel is. Een soort luik is. Dat het als het ware een toegang is. Ja, door hem kunnen we tot God naderen. Door de Heer alleen. Hij nodigt uit. Ik ben het. Hoor naar mij. En als je in hem bent, als je ingegaan bent, ben je onaantastbaar. Is je leven verborgen met hem. Ik weet niet wat u van hem vindt, van de Heer Jezus. Hij is God in een menselijk kleed. En vanavond staan we ook stil bij het avondmaal dat hij als mens ook geleden heeft. Hij wist wat het was om verdriet te hebben. Hij wist wat het was om eenzaam te zijn. Hij wist wat het was om honger te hebben. Hij wist wat het was om verlaten te worden van getrouwen. Hij wist wat het was om niet begrepen te worden. Hij wist wat het was om te lijden zonder reden. In alle dingen is hij ons gelijk geworden, mens geworden, uitgenomen de zonde. En juist omdat hij mens geworden is, uitgenomen de zonde, kan hij voor ons een weg zijn tot eeuwig heil. Is hij de weg tot eeuwig heil? Hij heeft hier gewandeld. Hij heeft zijn leven gegeven. De mensen zagen hem aan het kruis aan. Ze zagen dat hij de geest gaf. Ze zagen dat hij in het graf werd opgelegd. En ze zagen dat hij weer opstond en leeft. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. De Zoon des mensen. En onder dat donkere kleed, waar nog veel meer van te zeggen is, maar ik wil het even vanavond beknopt houden. Onder dat grijs kleed lag, dat is wat in vers 14 staat, een dekkleed van rood geverfde ramshuiden. Ramsvellen, ramshuiden, rood geverfde. Een ram werd gebruikt bij de inwijding van een priester. Daar moest het bloed gestreken worden, we hebben daar kort bij stilgestaan eerder. Bloed gestreken worden. Twee rammen moesten geofferd worden en dan moest dat bloed gestreken worden. En dan werd alles verbrand in het vuur, bij een brandofferaltaar, bij het brandoffer. En dan was dat, staat er in Leviticus 8, een lieflijke reuk voor de Heer. Een ram voor de priester. En de Heer Jezus is het lam voor ten brandoffer. Hij is degene die verteerd is daar als het ware op Golgotha. Toen zijn vader hem verliet. Abraham had een ram gekregen. Dat werd voorzien in het offer van zijn zoon. Zodat hij Isaac niet hoefde te offeren. Maar toen de Heer Jezus aan het kruis hing. Zweeg de Heere God. Zijn offer is niet aangenaam voor de mensen. Maar is wel aangenaam voor God. Zijn bloed heeft gevloeid. Dat tweede bedekking dat zegt dat God, dat de Heer Jezus het lam van God is, het lam Gods is. En als we hem aanvaarden, de Zoon van God, mens geworden, die voor ons het lam is, die zijn leven heeft gegeven, zijn bloed heeft laten vloeien, dan mogen we naderen. We Dan mogen we weten dat we gekocht zijn met datzelfde bloed. Dat we bij hem horen. Dat we priesters geworden zijn. Priesters in dienst van de Allerhoogste. Nooit kunnen we naderen. Mogen we naderen zonder het besef dat de Heer Jezus gekomen is hier op aarde. Nooit kunnen we naderen zonder het besef dat hij zijn offer gegeven heeft. We hebben al bij stilgestaan bij het brandofferaltaar. En ook die kleden vertellen daar weer. Hij is mens geworden en hij is het lam geworden dat ze gegeven heeft. En hij alleen. Hij is de garantie dat we in mogen gaan in het heiligdom. En het derde kleed van die geitenharen, vanaf vers 7. Geitenhaarkleed, dat... Ik ben niet zo technisch met naaimachines, maar misschien hebben de enkele vrouwen onder ons dit gelezen. Hij dacht, hoe zullen we dat dus moeten maken met 11 kleden, 1 kleed maken? Maar het schijnt te kunnen. Ik weet niet precies, maar dat moet u maar eens een keer uitfiguleren. Maar 11 kleden, 5 en 6 aan de ene kant en dat moet dan dubbel geslagen worden. Dat ging mijn vattingsvermogen een beetje te boven. Ik heb hooguit een keer leren borduren en dan houdt het ook weer op. Maar misschien hebben jullie daar een beetje een beeld bij. Maar hoe het ook zij... Onder dat kleed van die koeienhuiden, onder dat kleed van die rammen, moest een kleed komen van geitenhaar. En een geit werd geofferd bij het zondoffer. Eén werd genomen en die werd de woestijn ingestuurd en de ander werd geslacht. Een beeld waarvan we lezen, als het ware dat God vergeeft, hij zendt het weg en God vergeet. En in de Heer Jezus hebben we beide gekregen. God vergeeft. Het lam is geslacht. Het ene geitenbokje wordt geslacht. God vergeeft. En de ander wordt weggestuurd. God vergeet. Ik hoop dat we daar bewust van zijn. Daar is nog veel meer over te zeggen over dat zondoffer. Maar even kort dat beeld nog even aantypen. Hoe vaak... luisteren we naar de stem van de boze die zegt, ja, God heeft wel vergeven, maar hij vergeet niet. Maar we mogen weten dat het bloed van de Heer Jezus onze zonde heeft uitgewist. En dat God niet alleen vergeeft, maar ook vergeet. En dat God weer harmonie heeft gebracht door hem die de zondeloze is. Hij die gekomen is in onze plaats. Dat beeld, dat dekbeeld spreekt daarvan. Dat God ons weer één gemaakt heeft. En die disharmonie, 5 tegenover 6, is een beetje disharmonie. En die koperen haken, waar we als eerder bij stilgestaan hebben, een beeld van oordeel, die worden aan elkaar verbonden. En God heeft vergeven en God vergeet. Zo zijn we met God verbonden in de Heer Jezus Christus, de zondeloze. Zo zijn we één geworden met hem. En dan komen we bij dat vierde kleed. En ik besef dat ik aan het woord ben, denk van elk kleed zou je een preek kunnen houden. Maar ja, dan is ondertussen al 2025, denk ik. Maar houd even vanavond hierbij. Misschien komt er nog een keer een andere gelegenheid. En dan het vierde kleed. Nogmaals, dat is van God uit, binnenuit gezien. Hè? Daarvoor noemt het als eerste vanaf vers 3. En wij kijken van buitenaf naar binnen. Het vierde kleed is een kleed van getwerend fijn linnen. Er komt weer dat hemelsblauw, dat rood-purper, dat schalaken, wit. Alles wat we al gezien hebben in de poort, komt als het ware weer naar voren. En dat ligt over het heiligdom heen. En de priester die naar binnen ging, die zag die cherubs in dat witte kleed geweven. Die zag daar die heerlijkheid in. Dat was als het ware het plafond. Het plafond van de tabernakel. Een hemelstafreel van cherubs, van engelen. Die de heiligheid van God beschermen, zoals dat lezen in Openbaring 5 en in Ezechiël 1 en 10. En waar Gods heerlijkheid te midden van rustte. Kleden van getwerend fijn linnen met gouden haken. Niet meer oordeel, maar heiligheid. Kleden spreken heiligheid uit. En ik zei wel bij de poort al, in al die kleuren zie je de Heer Jezus. Hij die de blauwe van hemelse afkomst, hij die de koning der konings, dat rood-purper, hij diegene die het zijn bloed gegeven heeft, de verlosser, en hij de heilige, dat witte. Hij is alles in één. Eigenlijk zag de priester, als hij de tabernakel binnenging, zag hij als het ware al een plaatje van de Heer Jezus Christus. De hemelse koning der koningen. Degene die zijn leven zou geven en die de heilige is. Hij is de zoon van God. Dat vierde kleed laat zien dat hij de zoon van God is. Weet u wat straks zo mooi is? Als wij zijn heerlijkheid binnen mogen gaan, dan zien we hem, de verheerlijkte. Dan zien we hem in zijn heerlijkheid, in zijn luister gekroond. Dan zien we hem die het voor ons volbracht heeft. En als we binnen mogen gaan, ook in dit leven al, door in te gaan en uit te gaan, dat betekent meer dat we contact met hem hebben, ontmoeting met hem hebben. Dan zien we de Heer Jezus die het voor ons volbracht heeft. Maar straks mogen we, als onze laatste adem hier uitblazen, mogen we die heerlijkheid ingaan. En dan zien we de Heer Jezus Christus in al zijn glorie. Dat moet voor de priester bijzonder geweest zijn. Om elke keer onder die indruk te komen van dat plafond. Ik weet niet of je wel eens bijvoorbeeld in de Sixtijnse kapel bent geweest. Of in een grote kerk met mooie plafondschilderingen. Daar kun je soms uren naar staren. Dat moet voor die priester geweest zijn. Dat in dat heiligdom, in die woestijn, in die drukte, in die warmte. Dat daar een stille plek was, waar die tafel was en waar die kandelaar stond. En waar het plafond de heiligheid van God uitstraalde. Je zou bijna op je knieën gaan om zo verder te lopen en onder de indruk te zijn. En straks mogen wij binnen gaan. En mogen we hem zien die het voor ons volbracht heeft. En we mogen hem steeds beter leren kennen. En ik hoop dat u hem ook steeds beter wilt leren kennen. Zo staan die kleden over de tabernakel heen. Ze spreken allemaal van de Heer Jezus, de Zoon des mensen. Het Lam van God, de zondeloze, de Zoon van God. Door hem alleen mogen we binnengaan. En zoals met de poort al gezegd wordt, dus de uitnodiging is groot. En ik hoop, zoals we hier zitten vanavond, of meeluisteren, nu of later, dat we allemaal weten dat Lam voor ons geslacht is. En dat we ingaan tot de troon. Want God wil ons ontmoeten. En God heeft het mogelijk gemaakt door de Heer Jezus Christus. En daarom is het ook zo bijzonder dat we vanavond aan de tafel weer mogen zitten. En dat we samen mogen gedenken wat het God gekost heeft als Vader. Om zijn Zoon te geven voor ons. En wat het de Zoon gekost heeft om voor ons het Lam te zijn. Hij die gewandeld heeft te midden van ons. Hij die zijn leven gegeven heeft. Hij die vrijwillig naar het kruis ging. En daarom vind ik het een voorrecht om vanavond weer met u avondmaal te mogen vieren. Want er is geen andere pleitgrond waarop we tot God mogen naderen. Er is geen andere pleitgrond waarop wij vergeving van onze zonden kunnen ontvangen. Dan door het werk van de Heer Jezus Christus. Zijn naam zij geprezen tot in alle eeuwigheden. Amen. We gaan er met elkaar van zingen. Johan de Heer 854, het eerste, tweede en vijfde couplet. Geprezen zij God op zijn heilige troon. 854. bent u goed en wat bent u genadig, wat bent u onbeschrijfelijk. Als we denken wie u bent als persoon, als we denken wat u gezegd hebt en getoond hebt, en als we denken aan uw offer, dan zijn we helemaal onder de indruk van wie u bent. En als we dan beseffen dat het om ons gaat, wat u deed op het kruis, als we beseffen dat het om mij gaat, persoonlijk, ieder van ons hier zoals we zitten, dan hebben we geen woorden om u daarvoor te bedanken. Maar uit heel ons hart zeggen we houden van u, omdat u uw liefde hebt getoond door uw leven te geven voor ieder van ons. We houden van u, omdat u de weg bent tot de Vader. We houden van u, omdat u ons leven zin en inhoud gegeven hebt. We houden van u, omdat u ons van de eeuwige dood gered hebt. We houden van u, omdat u de Zoon van God bent, die vrijwillig zijn leven gaf voor ons. Eeuwig dank en ere zij u toegebracht. En zoals aan het begin van de dienst lazen, Heere God, zo straks in die eeuwigheid u die lof brengen, met alle creaturen die voor uw troon staan. Maar nu hier op aarde willen we u al die lof geven die u toekomt. Dank, heilig Lam van God. Dank dat u eens voor altijd het offer heeft gebracht. En wij eens voor altijd geheiligd en gereinigd zijn, volmaakt zijn. In de ogen van de Vader, we danken u wel. En ik dank u dat we de eeuwigheid hebben om u eeuwig te loven en te prijzen. Halleluja. Amen. We zijn bijna het einde van de dienst. Ik wil u een bemoediging meegeven. Hoort u die vogeltjes? Daar zorgt God voor. Gaan wij die musjes te boven? Zeker weten, zegt de Heer Jezus. Dus als u een vogeltje hoort zingen van de week, dan weet u dat het ook voor u is, dat er een Vader is die voor u zorgt. We gaan ons slotlied zingen, dat is 123, maar voor die tijd willen we samen bidden om zijn zegen. Zullen we gaan staan? Vader, zo mogen we staan voor u. In diepe verwondering dat we deze week op een zorgzame Vader mogen rekenen die voor musjes zorgt, voor vogeltjes zorgt, maar ook voor, bovenal voor zijn kinderen. Ik dank u dat uw liefde oneindig is en uw geduld zo groot is. En uw genade oneindig is. U bent trouw in alles wat u doet. En dank dat we uw belofte hebben. Waar we ook voor de komende tijd op mogen rekenen. Want wat u belooft, dat doet u. En dank dat u in uw woord zegt. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons. En geeft ons zijn vrede, totdat hij komt. Maranatha. Amen. 123 gaan we met elkaar zingen.